Porsche in de Formule 1. Lange tijd leek het erop dat dit vanaf 2026 realiteit zou worden, maar inmiddels is duidelijk dat deze plannen nu echt van tafel zijn. Maar waar is het nou allemaal misgegaan? Dat gaan we vandaag bespreken in deze nieuwe F1-update. Want Ronald, zo'n iconische naam als Porsche die straks niet op de grid staat, dat moet toch een heel groot gemis zijn voor de Formule 1?
Het is in ieder geval jammer. Qua naam en faam had je Porsche er natuurlijk prima bij kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk ook de mening van de Formule 1. En zeker van FIA-president Mohamed Bensoulayem. Die heeft er een soort persoonlijke kruistocht van gemaakt bijna om Porsche er wel in te krijgen. En als we er helemaal vanaf het begin doorheen gaan lopen, kun je dat ook zien in hoe het reglement is opgeschreven. Hè? Het reglement dat vanaf 2026 van kracht moet zijn. Dat is er eigenlijk volledig op gericht om juist die nieuwkomers, om nieuwe merken te lokken, om die in de Formule 1 te krijgen. De concessies, hè, die zijn drieledig. Als nieuwkomer krijg je extra tijd op de testbank. Je mag eenmalig extra geld uitgeven om je faciliteiten, hè, dus je fabriek op orde te krijgen. En je mag onder het budgetplafond voor motoren ook ieder jaar iets meer geld uitgeven dan de bestaande merken. Nou, dat is puur om eigenlijk te flirten met nieuwe merken. Je kunt zeggen, is alsnog gelukt, hè? Want Audi komt erbij. En Red Bull Powertrains, Ford, die combinatie kun je ook als nieuwkomer zien. Maar ja, het droomscenario was om twee merken vanuit de Volkswagen groep te krijgen. En in dat droomscenario natuurlijk Porsche met alle uitstraling had dat het paradepaadje moeten worden. Nou ja, dat is helaas of jammer genoeg dus niet gelukt.
En om daar maar gelijk even mee te beginnen, hè? Want waarom wilde de Volkswagen groep nou graag met twee merken deelnemen?
Ja, kijk, als je vanuit VW gaat redeneren, is dat inderdaad het begin. En daar kwam een heel goed antwoord op. Een interessant antwoord van topman Herbert Diess, hè, vanuit de Volkswagen groep. Dat ging toen nog tijdens een Q&A met de inwoners van Wolfsburg. En eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, één merk vanuit de VW-groep is toch genoeg? Of zelfs hè, twee merken, maar dan met één motor. Dat kan toch ook? Nou ja, daar was de concurrentie niet op ieder moment even happig op. Maar de VW-groep legde uit van nee, wij willen het echt als twee losse dingen zien. En dat hangt samen met onze strategie voor de straatauto's. En nu wordt het interessant, want mensen die nog een Audi willen kopen voor een betaalbare prijs moeten er misschien relatief rap bij zijn. Want zij zeggen namelijk, ja, wij willen Audi een soort ander merk gaan maken. Wij willen Audi op termijn een duurder merk maken. Wij willen minder auto's gaan maken en die auto's dan voor meer geld gaan verkopen. Dus Audi moet kort samengevat in een hoger segment komen. En daarvoor zeggen zij, heeft Audi als merk iets meer en ook een andere uitstraling nodig. Daarvoor moeten zij eigenlijk met Daimler, hè, dus met Mercedes, kunnen wedijveren in de Formule 1. En dat is waarom dat wij in de koningsklasse van de autosport willen komen met Audi. Porsche heeft eigenlijk een ander verhaal, maar soortgelijk, ook namelijk samenhangend met de bredere strategie. Die legde uit van ja, Porsche maakt 4 tot 4,5 miljard over ieder jaar aan Wolfsburg. Om dat te kunnen doen moet Porsche het meest sportieve automerk ter wereld zijn. Ik denk zelf dat Ferrari misschien in dat opzicht nog een stapje voor heeft. Maar goed, hè, hij praat natuurlijk over Porsche. En om dat meest sportieve automerk ter wereld te zijn, moet je succesvol zijn in de autosport. En eigenlijk in de Formule 1, hè, want dat is natuurlijk het allergrootste platform. Zeker na de boom in de populariteit die we tegenwoordig zien. Dus zij zeggen voor beide merken afzonderlijk was er commercieel meerwaarde. En hebben wij dat mandaat afgegeven. En het grappige daaraan is dat eigenlijk het exacte tegenovergestelde leek te worden van wat we nu zien. Namelijk, Audi ging eerst in gesprek met McLaren. Dat klapte, onder meer over de naam. Hè. Welk naam wil je aan het raceteam verbinden? Nou, McLaren wilde die naam niet opgeven. En Porsche ging zitten met Red Bull en dat ging juist heel voortvarend. Sterker nog, Fritz Enzinger, de topman van Porsche, zei wij hadden al een handdruk. Al is het jammer genoeg daarna niet afgerond, die deal. Dus ze waren eigenlijk heel voortvarend begonnen, maar het is er is zand in de motor gekomen.
Ja, want je zegt het al, hè? Vorig jaar leek het eerst nog op dat Porsche met Red Bull in zee zou gaan. Ja. Waarom is dat uiteindelijk niet gelukt?
Een korte samenvatting daarvan is, des te concreter het werd, hè? Dus des te dichter het bijkwam, des te meer Red Bull ook de negatieve keerzijde is gaan zien. In het begin, hè, eigenlijk was er een Oostenrijkse driehoek met Helmut Marko, toen nog Dietrich Mateschitz en de al genoemde Fritz Enzinger. Als ik het goed heb, zelfs alle drie uit de Steiermark afkomstig. Maar goed, die drie die konden heel snel met elkaar schakelen. Maar ja, als je naar de concrete uitwerking gaat kijken, toen bleek dat Porsche toch wel behoorlijk veel inspraak wilde hebben. Zij hadden het niet voor niks over een partnership auf Augenhöhe, hè, dus op gelijkwaardige hoogte. Nou, daarvoor wilde Porsche aandelen kopen. Maar ja, het kopen van aandelen betekent het kopen van inspraak. En daar is Red Bull steeds huiveriger voor geworden. Omdat ze zeiden, ja, weet je, als wij grote dossiers hebben, bijvoorbeeld coureurs, maar ook andere grote beslissingen, die kunnen wij nu eigenlijk nemen met één telefoontje. Zeker toen Mateschitz nog leefde. Toen was Mateschitz en Marco, die gingen met elkaar bellen. En bam, er was een knoop doorgehakt. Tegenwoordig ligt dat anders. Dat is een hele ander verhaal. Misschien ook wel een video op zich. Maar met Oliver Minslav is dat ook een stuk bureaucratischer geworden. Maar goed, toen met Mateschitz was dat niet aan de orde. En zij zeiden, ja, als wij die Porsche groep en dus de VW groep binnenboord gaan halen, dan hebben wij niet meer het alleen zeggenschap. En dan moet alles niet meer via ons, maar dan moet alles ook via raden van bestuur en talloze overleggroepen. En dan moeten de PowerPoint presentaties aan te pas komen. Daar heeft Helmut Marko sowieso al een hekel aan. Dus des te concreter het werd, des te meer dat in beeld is gekomen. En dus is vanuit Porsche is er niks veranderd. Maar vanuit Red Bull hebben ze die onderhandeling uiteindelijk laten klappen.
Ja, en is dat dan ook meteen de reden waarom het uiteindelijk Ford is geworden voor Red Bull?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, want bij dat verhaal wat ik net afstak, daar hoort nog een tweede factor bij. En dat is dat Porsche aan de ene kant dus vrij hoge eisen had. Ze hebben hoog ingezet qua inspraak. Maar aan de andere kant hadden ze niet per definitie een onmisbare schakel. Iets aan Red Bull te bieden wat Red Bull zelf totaal niet had. En dat komt omdat Porsche die motoren niet zou maken in Duitsland. Hè. Het zou geen pure Porsche motor worden. Maar Porsche zou aanhaken bij het Red Bull Powertrains project in Milton Keynes. Ja, daarvan zegt Red Bull, wij kunnen de basis, zeker qua interne verbrandingsmotor, kunnen wij op zich ook zelf. Dus ja, dat is geen onmisbare schakel. En dan hebben ze inderdaad verder gekeken. En zeiden ze, met Ford hebben wij nu een partner gevonden die eigenlijk hetzelfde wil. Die wil ook al dat geld in het laadje brengen. Die wil ook aanhaken bij Red Bull Powertrains. Alleen, die hebben geen eisen, want het huidige partnership, hè, dat met Ford is gesloten, is compleet anders. Dat gaat niet over aandelen, dat gaat niet over medezeggenschap. Dat gaat puur over een x-aantal miljoen betalen in ruil voor die motor te kunnen badgen. Nou, dat wil Ford heel graag vanwege de populariteit van de Formule 1 nu in Amerika. Maar daardoor houdt Red Bull eigenlijk de autonomie. Daardoor houdt Red Bull alle touwtjes in handen. En je hebt gelijk, dat is dus eigenlijk meteen het voornaamste onderscheid tussen Porsche. Want laten we zeggen, Porsche als merk is veel sexier en veel aansprekender dan Ford. Maar dat is meteen het grootste onderscheid tussen die twee. En dus ook waarom Red Bull uiteindelijk deze keuze gemaakt heeft.
Ja, voor Porsche kon er dus een streep door Red Bull Racing. In hoeverre zijn ze daarna nog met andere partijen in gesprek gegaan?
Ja, ze hebben toen eigenlijk meteen een statement naar buiten gebracht, waarin ze zeiden van ja, de Formule 1 blijft voor ons interessant en wij gaan verder kijken naar andere opties. Maar eigenlijk werd het in december, afgelopen jaar december, al wel duidelijk dat dat heel moeilijk zou worden. En dat werd eigenlijk duidelijk bij het afscheidsfeestje van Fritz Ensinger, hè, die ik al noemde. De topman, maar ook eigenlijk de aanjager van alle Formule 1 plannen binnen Porsche. En die ging toen met pensioen. Hij had ook de leeftijd ervoor. Maar wat je eigenlijk al hoorde van ingewijden, die zeiden allemaal van ja, de Formule 1, die plannen, dat waren echt zijn kindjes. Dus als er concreet iets zou spelen en er zou iets aanstaande zijn, dan was hij echt niet met pensioen gegaan. Dan was hij echt nog wel een paar jaar langer doorgegaan. Dus dat hij wel de deur achter zich dicht trok, dat was al wel een veelzeggend signaal. En vorige week is mijn Duitse collega Christian Nimmervold, die is er wat dieper ingedoken. En die zei ook van ja, heel veel dingen die in de media zijn verschenen, dat waren eigenlijk gewoon geruchten. Dat begint bij Williams, hè? Je weet misschien nog wel, maar er was zo'n dag dat Porsche een aankondiging zou doen en Williams ook. En iedereen meteen in rep en roer, paniek overal, want zou dit dan alsnog een Formule 1 deelname betekenen? Nou, helemaal niet. Het was een enorme anticlimax, want het ging gewoon om een ander social media kanaal van Porsche. Maar dat waren dus vooral geruchten. Ook een eventuele samenwerking met Andretti zijn pure geruchten. En ook een volledig eigen fabrieksinschrijving van Porsche. Hè? Een van die twee plekken waar de FIA nu de inschrijvingsprocedure voor geopend heeft. Ook dat zijn overwegend geruchten. Dus zoals mijn Duitse collega al zei, op basis van gesprekken met bronnen, was dat niet aan de orde. Hij kreeg wel iets anders boven tafel, wat tot vorige week niemand wist. Namelijk dat toen het met Red Bull geklapt is, heeft Porsche nog wel uitgebreid gesproken met McLaren. Dus dat heeft nog wel nieuwswaarde om daar nog eventjes iets dieper op in te gaan.
Ja, want die gesprekken met McLaren, hoe concreet is dat allemaal precies geweest?
Ja, dat is inderdaad interessant en eigenlijk gaat dat breder. En dat gaat ook een beetje om persoonlijke relaties, want de McLaren Automotive groep, hè, dus niet de racing, maar de automotive tak, die heeft een nieuwe CEO gekregen vorig jaar. En die CEO was afkomstig van Ferrari, maar die heeft daarvoor 13 jaar bij Porsche gewerkt. Zodoende is daar een link. En zodoende is er ook gesproken tussen McLaren en Porsche. En die gesprekken gingen dus over een bredere samenwerking op automotive gebied. Ging bijvoorbeeld over een paar unieke modellen om die dan samen te gaan maken. Ging bijvoorbeeld om een SUV om die samen te gaan maken. Maar de Formule 1 had daar onderdeel van uit kunnen maken. Maar inmiddels zijn die contacten verwaterd, zijn die gesprekken op niks uitgedraaid en ligt dat dus stil. Als we het over McLaren hebben, is het wel interessant trouwens, dat puur op Formule 1 gebied zijn zij nu alle opties aan het verkennen. Hè? Ze hebben nu natuurlijk een Mercedes motor achterin liggen. Maar richting 2026 hebben ze al gesprekken gevoerd met, schrik niet, Honda. Na het toch tumultueuze huwelijk is wat daar wel weer gepraat. En Zak Brown is ook al op bezoek geweest in Milton Keynes bij de Red Bull Powertrains. Dus die zijn alle opties aan het verkennen. Maar ja, dat gaat geen Porsche worden. Ja, en voor Porsche is de huidige stand van zaken. Ze gaven nu weer een statement vrij. En daarin stond van ja, we vinden de Formule 1 interessant. Maar dat gaat op middellange termijn niet lukken. Dat gaat te vroeg komen. En wij focussen ons op de raceklassen waar we nu wel actief in zijn, namelijk het WEC en de Formule E. Nou ja, dat geeft wel aan dat 2026 te vroeg gaat komen. En om dan weer terug te grijpen naar de woorden van Dies, die zei van ja, je hebt wel zo'n omslag in het reglement nodig als 2026 om competitief te kunnen zijn. Dus ja, het lijkt, je moet in de Formule 1 altijd 3 slagen om de arm houden. Voor hetzelfde geld komt er morgen weer iets anders. Maar het lijkt met de kennis van nu wel echt in de ijskast te staan.
Ja, en als we dan een conclusie moeten trekken, is Porsche dan tussen wal en schip beland?
Ja, dat is eigenlijk de enige juiste conclusie. Omdat je eigenlijk aan beide kanten van het spectrum hele goede voorbeelden hebt. Aan de ene kant is dat Honda. Hè? Honda heeft nog geen partner, maar heeft zich in tegenstelling tot Porsche wel ingeschreven bij de FIA. Kijk, en wat Honda gedaan heeft jarenlang en nog steeds bij Red Bull, is dat zij volledig die motor aanleveren uit Japan. Dus dan ben je wel een onmisbare schakel, want je levert iets waar het team niet zonder kan. En aan de andere kant heeft Honda totaal geen behoefte aan inspraak of medezeggenschap in Red Bull. Dus dat is variant A om het te doen. En variant B is zoals Audi het gaat doen, namelijk die zeggen wij willen wel de touwtjes in de handen hebben. Maar wie A zegt moet ook B zeggen. Dus die hebben een mentaliteit van ja, whatever it takes, weet je wel. Wij gaan nu enorm veel geld uitgeven aan onze motorfaciliteit in Neuburg aan de Donau. En wij gaan ook enorm veel geld uitgeven aan Sauber, om dat een soort Audi fabrieksteam te gaan maken. Dus die hebben na A ook B gezegd. En Porsche heeft wel A gezegd. Die hebben wel gezegd, ja, wij willen inspraak en wij willen overal over meebeslissen. Maar die hebben eigenlijk geen toegevoegde waarde, geen onmisbare schakel om een team over de streep te trekken. Die hebben dus niet B gezegd, kunnen stellen. En die zijn dus zowel bij Red Bull als ook bij McLaren tussen wal en schip beland. En dus moeten we het ja, jammer genoeg zonder Porsche doen vanaf 2026.
Ja, jammer genoeg inderdaad. Maar goed, ja. Het is wat het is. Dankjewel Ronald. Dat was hem voor vandaag. En wil je nou geen video's van ons missen, abonneer je dan op ons kanaal. En vergeet niet te drukken op het belletje, want dan krijg je vanzelf een melding als er weer een nieuwe video voor je klaar staat. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende.